langs de A58 richting Waalwijk. Sommigen noemen dat een verweest landschap. Ja, Roosendaal-Dozendaal.
Nederland verandert. En als Nederland verandert, dan wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers en op de racefiets ontdek ik nieuw Nederland. In deze fietstocht bezoek ik concrete oplossingen in de ruimtelijke ordening door heel Nederland. Vandaag fiets ik door het UNESCO Werelderfgoed, de Beemsterpolder. Van mijn fietstocht is ook een film gemaakt. De link staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. De Beemster is drooggelegd in 1612. Met zijn strakke lijnen en vierkante kavels is het een uniek stukje Nederland. Ik fiets over de dijk en tussen de boerderijen door. Er zijn hier veel melkveehouders die direct hun melk leveren aan hun eigen coöperatie, Kono Kaasmakers. Zij maken Beemsterkaas en doen dit vanaf 2020 helemaal klimaatneutraal. Kono sloeg al in 2002 de duurzame weg in, ver voordat het hip werd. Maar ja, je kunt duurzaam kaas maken, maar daarmee zijn de boeren die de melk leveren nog niet duurzaam. Ze willen wel en ze voelen ook de maatschappelijke druk om te komen tot verantwoorde kringlooplandbouw. In aflevering 4 van Nieuw Nederland spreek ik overigens met een boer uit de Brabantse Peel. Alle onzekerheid over de regelgeving remt investeringen in nieuwe duurzame stallen. Nou, luister ook deze podcast als je meer wil begrijpen over hoe veeteelt en Natura 2000 gebieden elkaar in de weg zitten. Aan de rand van de Beemster in Spierdijk heeft Kono de bijzonder vooruitstrevende Kono-stal ontwikkeld. Hier op de Andreehoeve is ingezet op kringlooplandbouw met een nieuwe grote stal die toch in de omgeving past. Hoe is ze dit gelukt en helpt het dus tegen die verdozing van het landschap? Steeds meer bedrijventerreinen vergroenen en worden herontwikkeld tot terreinen waar mensen graag werken, fietsen of lopen. En voor overheden zijn het grote ruimtelijke uitdagingen. In zo'n complexe politiek-bestuurlijke omgeving krijg je alleen dingen voor elkaar als overheden de handen ineens slaan met ondernemers, investeerders, ontwikkelaars, toekomstige gebruikers en burgers. Twijnstra Gudde begeleidt de partijen hierbij. Zij kennen de geschikte methodieken en hebben alle benodigde expertise in huis om de samenwerking vorm te geven. Daarom zijn zij voor ons de samenwerkingspartner bij het maken van deze podcastserie. Fietsen door de Beemster is wel heel erg fijn. Wat een ruimte als ik het vergelijk met thuis. Ik fiets naar de Andreehoeve waar de Kono-stal staat en word ontvangen in een heuse skybox. De koeien staan onder mij als luie voetballers in de kleedkamer.
Ik ben Frank Verhoeven, ik ben eigenaar van een adviesbureau Boerenverstand.
We zitten niet in een voetbalstadion, nee, niets minder waar. We zitten in een stal. Beneden ons staan een aantal honderd melkkoeien die leveren aan de Beemster, aan Kono-kaas. En die skybox, die kijkt dus uit, als ik naar rechts kijk, over alle dames. Maar de stieren staan er ook tussen, dus het is een gemengde stal. Dat is wel heel modern. Hij is hoog, hij is open, het licht komt binnen. Nou ja, daar ga ik straks met de architect maar eens verder over doorpraten. Maar een koeienstal met een skybox, wie heeft dat bedacht, Frank?
Ik vind het eigenlijk belangrijk dat mensen zich wat meer verbinden met de landbouw. En dat mensen zien waar hun eten vandaan komt of waar hun kaas vandaan komt. En dan is een skybox misschien wel essentieel. Dat je tenminste kunt zien waar je voedsel geproduceerd wordt.
Ja, dus de mensen die de kaas kopen of de melk, die zijn hier altijd welkom.
Ja, dat zeker.
Dit is een duurzame stal. Natuurlijk hartstikke hard nodig om te verduurzamen in de landbouw. Wat is er zo duurzaam aan deze stal?
Wat ze vroeger deden was koeien op stal zetten om mest voor de gewassen op te vangen. Langzaam is dat een beetje veranderd en is de stal eigenlijk gericht op zoveel mogelijk koeien houden, zeg maar, met zo hoog mogelijk arbeidsefficiëntie. Nou, dat proces heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld drijfmest is geïntroduceerd. Dus dat betekent dat als een koe poept en pist, dan komt dat in één grote kelder terecht. En als dat bij elkaar komt, dan ontstaat er één vervelend bijeffect. Dat is ammoniak, oftewel stikstof. En in de hele stalbouw is eigenlijk een aspect uit het oog vergeten. Dat is dat zo'n stal dus heel veel stikstof produceert. En uiteindelijk veroorzaker is van waar we nu terecht zijn gekomen in de stikstofcrisis. Namelijk door die poep en die urine bij elkaar te laten komen, krijg je een continue bron van ammoniakemissie. Nou, eigenlijk zijn is daarna, hè, toen dat werd natuurlijk al heel snel bekend, zijn die stallen eigenlijk alleen maar dichter geworden. Ze zijn gaan innoveren en die innovatie is vrij veel op end of pipe, noemen we dat dan. Dus op het eind van de hele cyclus. Dus men probeert die stikstof er op allerlei manieren in te houden. En dan wordt zijn stal dicht, wordt soms een luchtwasser opgezet of er wordt mest aangezuurd. En je moet eigenlijk bij de bron beginnen. Je moet eigenlijk zorgen dat die mest en urine uit elkaar blijft.
Ja, dus het is een hele innovatieve stal die echt op een andere manier werkt eigenlijk voor het bedrijf en voor de koeien. Hoe is nou dat proces gegaan dat deze Kono-stal gemaakt is? Want bij Kono zitten 400 boeren aangesloten. Jullie hebben daar een innovatieproces opgezet en uiteindelijk is deze als enige gerealiseerd. Wat is er gebeurd?
Nou, we zijn begonnen met toen in Nederland het melkquotum is afgeschaft. Toen hadden alle boeren bouwplannen. Dus iedere boer wilde eigenlijk zijn stal wel uitbreiden en meer koeien gaan houden. Tegelijkertijd waren wij toen bezig met ons duurzaamheidsprogramma. Of ik was ook bij Kono betrokken met het duurzaamheidsprogramma. En toen ging het al heel snel over, als je nou winst wil boeken, probeer dan die boer te begeleiden bij dat stalbouwproces. Dus als je duurzaamheidswinst wil boeken, probeer dan zo dicht mogelijk bij die bouw te komen. Want die bouw tot dan toe was vooral vrij standaardbouw. Dus toen zeiden we van, we moeten eigenlijk casussen. Mensen die willen bouwen, die willen we best begeleiden om duurzaamheidswinst te gaan boeken. Nou, dat duurzaamheidswinst boeken was één ding, maar er hoorde ook eigenlijk bij dat we wilden ook een mooi plaatje. Want dat plaatje, het is niet alleen een stal met allerlei duurzaamheid en allerlei innovatie. Het is ook wat de consument of de burger ervan vindt.
Het moet er mooi uitzien.
Ja, en dat is niet een beetje belangrijk, dat is toch wel heel belangrijk eigenlijk.
Oh ja, daarom zitten we ook in de skybox natuurlijk.
Precies. En het zijn dingen, want het hoort bij de communicatie, het hoort bij het verhaal van de landbouw. En dat landbouwverhaal, dat zie je niet als er een dichte doos staat.
En dus ben je vanuit dat vertrekpunt gaan ontwikkelen, concepten gaan maken. Uiteindelijk is deze André Hoeven de enige die het gerealiseerd heeft. Wellicht volgen er meer. Maar wat is nou het punt geweest waarin deze ondernemer is ingestapt en heeft gezegd, deze miljoenen investering ga ik doen?
Ja, dat heeft ook te maken met dat idee erachter, hè, van die Kono-stal. Dat deze ondernemer zei van, hey, die zag dat voorbij komen en die dacht, dit wil ik. Dit past bij mijn visie, bij mijn idee en ik wil gewoon dat gerealiseerd krijgen.
Nou heeft hij hier, dat heet André Hoeven, doet hij nog een klein beetje meer dan alleen maar melk leveren en daarmee kaas maken. Maar ook recreatieve activiteiten. Ik zag bootjes liggen waar je op kunt varen en dat soort dingen. Helpt het dat zijn business case iets breder is dan puur het leveren van de melk?
Ja, het helpt, maar het versterkt hem ook nog. Hè? Dat is eigenlijk de reden dat hij ook volgens mij nogal gecharmeerd was van deze stal. Het helpt zijn eigen business case alleen maar te verbeteren. Het feit dat we hier in een hele mooie skybox zitten, dat het mensen aantrekt, dat er een winkel onder is gekomen, dat er allerlei activiteiten omheen komen, zorgt weer voor een nieuwe economie. En eigenlijk was dat ook het voorbeeld van waar we mee begonnen zijn met die Kono-stal, dat we zeiden, we moeten die boeren ondersteunen om hun verdienmodel te verbeteren.
Nu is er ontzettend veel strenge regelgeving als het gaat over stikstofuitstoot, ammoniak, allerlei andere regels waar de boer zich aan moet houden. En die worden ook steeds strenger. Sterker nog, er is heel veel onzekerheid over. Wat zijn de regels waar jullie tegen aangelopen zijn in het ontwikkelen van deze stal, waarin je zegt, ja, zelfs met de innovatie die wij wilden, zijn er beperkingen die ons worden opgelegd?
Nou, die zitten dus vooral in de stikstof. Kijk, als eigenlijk gaat de eisen waar een boer aan moet voldoen, die gaan bijna 100% over dat het minder ammoniak mag uitstoten, dus minder stikstof mag uitstoten. Dat betekent dus ook dat alle geld gaat zitten in dat soort maatregelen. En er is dan heel weinig geld meer over voor het plaatje en voor allerlei andere activiteiten.
Vind jij die regels vanuit al jouw kennis die je in je hele carrière hebt, hè, rondom het boerenbedrijf, te streng dan nu?
Nou, ze zijn nodig omdat er een stikstofprobleem is, maar ze zijn heel specifiek. Kijk, als deze boer op deze plek zou moeten adviseren wat voor zijn toekomst belangrijk is, dan is misschien de kwaliteit mest wel belangrijker dan de laatste kilo stikstof proberen af te vangen.
Ja, terwijl de boer die ik gesproken heb in de Pil, die zit op 2,5 kilometer naast een Natura 2000 gebied. Daarvan zou het dus ook gezond zijn dat we daar dus andere criteria neerleggen.
Nou, dat moet plaatsspecifieker beoordeeld worden inderdaad. Maar goed, iedere boer kan een bijdrage leveren aan die stikstofproblematiek. Dat is natuurlijk zo, maar in het ene gebied is het misschien belangrijker dan in het andere gebied.
Op welke manier kun je dit nu gaan uitrollen, dit concept, naar andere boeren? Laten we beginnen bij de 400 boeren die zijn aangesloten bij Kono.
Ja, het belangrijke is dat we nu serieus hebben laten zien dat het kan, hè, dat het gerealiseerd is. En ik denk dat hier zeker deze boer ook kan aangeven waar die tegenaan is gelopen in dat hele proces. Bijvoorbeeld, hoe hij zijn bouwbedrijf of zijn aanstuurt in plaats van dat hij aangestuurd wordt. Dus hij kan boeren laten zien van, goh, als je iets bijzonders wil bouwen, dan moet je er zelf bovenop gaan zitten. En moet je zorgen dat je onafhankelijke mensen om je heen verzamelt. En in plaats van dat een bouwbedrijf al met een standaard tekening aankomt. Dus dat betekent gewoon dat we in Nederland niet moeten denken in steeds meer koeien, maar steeds meer denken in hoe kan mijn verdienmodel op deze plek waar ik hier boer, versterkt worden. Hoe ga ik geld verdienen hier in over 50 jaar?
Moeten we in ieder geval ophouden met staarten tellen.
Ja. Kijk, staarten doen er eigenlijk niet toe. Het inkomen van de boer zou ertoe moeten doen, maar helaas gaat het vaak om staarten.
En betekent het dat een van die andere boeren hier, of hier misschien wel elke week collega boeren over de vloer komen om te kijken hoe het hier is?
Nou, was het maar zo. Ik geloof dat het vooral buitenstaanders zijn die hier over de vloer komen. Nou, boeren denken vaak nog vrij klassiek en zitten dus inderdaad toch wel met dat idee van dit kost alleen maar extra geld. Het is alleen maar een beetje onzin. En nou, ik denk dat we laten zien dat het echt ook wel meerwaarde oplevert.
Frank Verhoeven zit al 30 jaar in het vak en moet nog veel boeren meekrijgen in zijn visie op kringlooplandbouw. Kono Kaasmakers vertelde mij desgevraagd dat er wel degelijk regelmatig boeren komen kijken op de André Hoeven. Grootschalige stallen als deze kunnen meestal rekenen op felle kritiek uit de buurt. Want bleh, zo'n vieze grijze doos in het mooie landschap, dat past niet. Ik verlaat de skybox en loop met de architecten een rondje rondom de stal. Wouter Goudriaan heeft de stal ontworpen en Jona Geers is de landschapsarchitect. Jullie hebben samen deze stal ontwikkeld, in het landschap ingepast. En dus lopen wij voor deze podcast nou maar eens even om de stal heen en door de stal.
En in het heerlijk zonnetje.
En in het heerlijk zonnetje, want het is een prachtige eerste lentedag. Het is een soort lentedag dat de koeien eigenlijk naar buiten mogen. Hè?
Ja, absoluut. Ze staan nu nog mooi op stal. Maar ze genieten wel van de zon trouwens, die naar binnen komt.
Wat is, laten we zeggen, de meest primaire keuze die je gemaakt hebt om een grote stal als dit, want hij is veel hoger bijvoorbeeld dan andere stallen, dan ouderwetse stallen, om die wel in te laten passen in een polderlandschap?
Dat begint eigenlijk met het vertrekpunt dat we dat heel integraal bekeken hebben. Dus niet alleen vanuit de bedrijfsvoering zelf, maar ook vanuit eigenlijk de verschillende schaalniveaus. Vanuit landschap, vanuit de erfinrichting en vanuit de stal. En we hebben, als het gaat over inpassing in het landschap, dat gaat wat ons betreft over het beeld van de stal. Dus hoe ervaar je die stal vanuit de omgeving en wat zie je? Maar het gaat ook heel erg over betekenis geven. Dat is een heel belangrijk aspect.
Er liggen enorme bak zonnecellen op het dak, hè?
Ja, absoluut, absoluut. Die waren in het begin nog niet gepland om erop te komen. Later zijn ze erop gekomen. En dat is energetisch natuurlijk heel interessant. Daardoor word je meer dan energie-neutraal. Daar word je energieleverend van.
Je hebt de stal ontworpen. Ja. Kun je mij omschrijven wat voor keuzes je gemaakt hebt? Wat ik nou zie?
Nou, wat je ziet is eigenlijk een groot volume. Laten we daarmee beginnen. Maar dat grote volume, dat wil je eigenlijk gaan verkleinen. Dus het gaat over maat en schaal waar je op wilt ingrijpen als je met het ontwerp bezig bent. En wat je hier ziet is dus doordat we bijvoorbeeld de houten spanten in de voorgevel hebben neergezet, dat je een geleding krijgt in het gevelbeeld. Je krijgt dus eigenlijk, dit zijn 5 bij 5 meter vierkanten waar we naar kijken. En daardoor vindt er eigenlijk een schaalverkleining plaats.
Dus het is wel een grote stal, maar doordat het vakjes zijn, lijkt het minder groot.
Ja, en dat is verticale geleding. We hebben ook een horizontale geleding toegepast. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Je ziet dat de spanten op een betonnen onderrand staan. En dat er achter een betonnen borstwering staat. Van ongeveer een meter hoog. Dan zit er een hele transparante laag en dan krijgen we het dakvlak.
Ja.
En juist door die driedeling, wat je ook bij je tempel ziet, hè, bijna een koeientempel gemaakt, werkt dat heel sterk. En sluit ik aan bij Jonas' verhaal, hebben we letterlijk dus een transparante laag gemaakt, maar je laat het dus ook zien. Maar dan zie je namelijk de kopgevels, zie je dat die heel dicht zijn door dichte schuifdeuren. En hier zie je ook dat met beglazing dat transparante deel is doorgetrokken. Die band is dus aan alle vier de kanten. Is het eigenlijk opengemaakt.
Ja, ja, ze moeten wel de glazen wassen laten komen, zie ik ook.
Ja, precies.
Ik moet wel even eerlijk zijn. Ja, ik bedoel, dat het is mooie beglazing, maar ja. Het is wat vuil. Jon, de koeien gaan ook naar buiten, hè?
koeien gaan ook naar buiten. Dus voor de Kono weidegang is ook belangrijk. En ik als landschapsarchitect snap ik dat ook helemaal. Wat ik denk heel belangrijk is, is om te begrijpen, hè, van wat is nou precies de betekenis van de stal, maar ook van boeren in ons landschap. Hè. Ja. Dit is een eeuwenoud cultuurlandschap. Boeren hebben daar altijd een hele belangrijke rol in gehad. En ik denk dat we daar als Nederlanders, daar mogen we ook trots op zijn. En
het heeft een heel breed middenpad, deze stal. En je ziet het weiland liggen.
Ja.
Dus als het straks lente is, dan lopen ze naar buiten
toe. Je kijkt er letterlijk gewoon doorheen. Hè? Ja. Dus dat is ook inpassing. We hebben ook gezegd van, we gaan hem niet vol planten met bomen aan de rand. Hè? Geen schaamgroen rondom, dat je hem wegplant. Maar je kijkt er gewoon doorheen. Dus je ziet het landschap aan de andere kant. Het groen zie je er gewoon doorheen.
Waar zijn jullie het meest trots op bij deze stal?
Nou, eigenlijk waar dingen samenkomen. Dus dat je ziet dat er durf is om samen in zo'n project te stappen. En ook samen het te ontwikkelen. He, want je moet veel keuzes maken. En er is natuurlijk stevige ondernemerschap voor nodig. Nou, dat is hier getoond. Ja, en het is gewoon fantastisch dat je dus vanuit de initiatiefase het uiteindelijk gebouwd ziet worden. En, nou, en dat wil je dus nu lopen.
Waar ben jij het meest trots op?
Nou, ik vind wat ik wel heel mooi vind is dat we hebben nagedacht over de betekenis van de architectuur van de stal in het landschap. We hebben de relatie gezocht met het beeld van de Kono kaasmakerij. En dat hebben we gedaan vanuit het idee van in het verleden had elk landschapstype had zijn eigen type boerderij. Vanuit het ruimtelijk beleid zie je heel vaak, wordt er voorgeschreven dat dingen moeten passen in het landschap. En er wordt vaak de relatie gezocht met een soort historische architectuur. We hebben eigenlijk hiermee een soort stap gezet om na te denken over de toekomst van de landbouw. Dus innovatie, niet alleen in duurzaamheid, maar ook in architectuur.
We zitten hier aan de noordzijde van de Beemsterpolder, net aan de andere kant van de dijk.
Ja.
Stap ik op de fiets en dan rij ik door de Beemsterpolder heen. Ja. En dan ga ik eens even kijken hoe dat inderdaad past bij de kaasmakerij.
Ja.
Ja, dat is een mooi tochtje. Mooi weer, het is schitterend.
Ja,
het
zonnetje schijnt.
Ja, en ik... Ik ben jaloers eigenlijk.
Dankjewel mannen voor dit gesprek.
Ja, jij ook.
Dankjewel.
De stal is dus open aan alle kanten. Eigenlijk is het meer een soort overkapping. En dus kon ik met de fiets door de stal langs de koeien. Check de video vooral voor de beelden, zou ik zeggen. Ik draai de dijk af en rij over de kaarsrechte wegen van de Beemster naar de coöperatie van de boeren, Kono Kaasmakers. Deze podcast over de Beemster gaat niet alleen over een specifieke koeienstal, maar over de verdozing van het landschap in heel Nederland. Ter voorbereiding heb ik gebeld met Kees-Jan Pen, die zich hier heel druk over maakt. Hoe komen we van die lelijke grijze dozen in het weiland af?
Mijn naam is Kees-Jan Pen, lector ondernemende regio bij Fontys Hogescholen in Eindhoven.
En Kees-Jan bel ik omdat verdozing een van de thema's is waar hij in ieder geval op de sociale media heel veel de pen over voert. En dus dacht ik, met hem moet ik daarover doorpraten. Want Kees-Jan, die verdozing van Nederland, die lijkt steeds sneller te gaan. Waar komt dat door?
Ja, kijk, een hele belangrijke trend is natuurlijk dat wij steeds meer online bestellen. En ja, dus de consument vraagt ook steeds grotere, efficiëntere hallen, noem ze maar zo. En ja, langzamerhand is het niet meer XXL, maar XXXL. Het aantal hectares neemt toe en toe. Maar dat heeft ook gewoon voor een groot deel te maken met ons economisch bestelsysteem.
De weerstand hiertegen is de afgelopen jaren opgekomen. Mensen willen die grote pakhuizen niet maar zomaar in het landschap geplemd hebben. Wat wordt er nu al gedaan om die verdozing, wat dan toch wordt gezien als lelijkheid in het landschap, tegen te gaan?
Ja, wat je wel steeds meer ziet is dat in geval dat er eisen worden gesteld aan groene daken. Dat je eisen stelt aan zonnepanelen op die platte daken. Maar dat is allemaal zo minimaal eigenlijk. Hè? Dus dat is bijna achterstallig onderhoud. Gelukkig worden die eisen steeds meer gesteld. Maar eigenlijk is dat gewoon een must. Daar moet je het niet eens meer over hebben. Dat moet gewoon gebeuren. Kijk, ik denk het grootste probleem is dat die hallen eigenlijk, die landen ergens als een soort buitenaards wezen in zo'n landschap en vernachelen het hele landschap. Dus er wordt helemaal geen rekening gehouden met de omgeving, historie, regionale identiteit.
Wat zijn voor jou de schrijnende voorbeelden in het Nederlandse landschap?
Ja, ik vind, kijk, langs de A58 hè, richting Waalwijk. Dat is nou niet echt een, sommigen noemen dat een verweest landschap. Ja, Roosendaal, Dozendaal. Hè, daar heb je natuurlijk wat voorbeelden van. Ja, dat is één grote anonimiteit. Het is één grote stenen vlakte. Het is natuurlijk ook, als het warm is, volgens mij kun je daar gratis koken bijna, zo warm. Het is één hittegebied met alleen maar steen en blik.
Het punt is natuurlijk dat de marges hartstikke dun zijn en wij dat pakketje gratis thuis willen hebben. Dus wordt er ook goedkoop gebouwd. Om iets te bouwen wat je wil inpassen in het landschap, zul je andere eisen moeten gaan stellen. Zoals bij de Kono kaasmakers in de Beemster, die compleet transparant is, die verticale pijlers heeft, waardoor het past in de Beemsterpolder. Zie je al een kentering dat we bereid zijn om duurdere en mooiere grote dozen te bouwen die daardoor beter in een landschap zouden passen?
Gelukkig wel. Kijk, je ziet, ik ben nu ook betrokken bij een prijsvraag over hoe je staal kan gebruiken voor aantrekkelijke panden. Terwijl iedereen bij staal denkt het is niet duurzaam. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus je ziet steeds meer prijsvragen, ontwerpdisciplines beginnen steeds meer te kijken. Kun je bijvoorbeeld in Tilburg ook zo'n hal gebruiken als klimmuur? Bedenk maar iets. Hè. Dus er wordt wel steeds creatiever nagedacht. Maar het is natuurlijk allemaal veel te mondjesmaat. En waar het natuurlijk mee te maken heeft, gelukkig dat financiers ook zien en eigenaren, dat de waarde van zo'n pand gewoon langer op orde blijft als je oog hebt voor het landschap.
En om het simpel te maken, gaat het dan dus vooral over die zijkant van zo'n doos, van zo'n gebouw? Want daar kijken we eigenlijk tegenaan, dat we dat slimmer oplossen.
Dat er, maar ook of je kan het ook deels verdiept aanleggen. Je kan de omgeving vergroenen. Je kan het soms een beetje uit het zicht zetten met groenpartijen, met waterpartijen. Maar wat ik ook schrijnend vind, dat je op heel veel van die hallen geen eens ramen hebt. Dat kun je toch werknemers niet aandoen.
Richting de gemeenteraadsverkiezingen valt er dus wat te kiezen. En zou je dus ook je politieke partijen moeten aanspreken op het feit dat ze geen toestemming meer geven voor de bouw van dit soort hallen. Maar er is natuurlijk heel veel concurrentie tussen die gemeenten. Kijk je naar dat spanningsveld in het politieke landschap?
Ja, hier ligt eigenlijk een belangrijke rol van provincies. En ik zie gelukkig, dus Brabant, Gelderland, Overijssel stellen hogere eisen. Je ziet dat Groningen er ook bij wordt gesleept. Friesland is aan het remmen. Dat moet je gewoon provinciaal oplossen, want anders heb je inderdaad het bekende waterbedeffect. En er is altijd wel één gemeente die zit met te veel hectares aan bedrijventuin. Die denkt, nou kom maar hier. Op plekken waar je denkt, dat moet je helemaal niet willen. Dus daar wordt gelukkig gerepareerd.
Kees-Jan Pen van de Fontys Hogeschool. Ik kom aan bij de Kono kaasmakers. Met de wind in de rug was het eigenlijk een makkie door de polder. Dat zal op de terugweg wel tegenvallen, denk ik. Wat is de duurzaamheidsambitie van Kono en hoe past een moderne kaasmakerij als grote doos toch in het UNESCO Werelderfgoed?
Nou, ik ben Gritje Hoekstra en ik ben duurzaamheidsmanager bij Kono Kaasmakers.
Ik ben Wim Betten en ik ben algemeen directeur van Kono Kaasmakers.
Wij treffen elkaar in, ja, laten we het maar de boardroom noemen, van de Kono Kaasmakerij. Een prachtige grote ruimte met enorme hoge ramen die uitkijken over de Beemsterpolder. UNESCO Werelderfgoed, daar kijk ik naar. Daar zit ik met jullie aan tafel. En dit pand is in 2014 gerealiseerd. Wil ik straks ook met Wim over doorpraten. Over ja, wat is dat nou voor bijzonder enorm gebouw hier in de polder. Maar je zegt, dat gebouw, dat wilden we vertalen naar de boer.
Ja, dat klopt. Wij zijn een coöperatie van 400 melkveehouders. En die 400 melkveehouders die zijn enorm betrokken bij onze coöperatie. En ook bij de opening van deze kaasmakerij. En je ziet zeg maar in de ontwikkeling van de melkveebedrijven in het platteland dat ook daar groei in zit. En dat je ook daar zeg maar kan kijken welke waarde voeg ik toe aan het landschap. Daar waren we eigenlijk al lang mee begonnen met koeien in de wei. En dat hoort, dat hoort natuurlijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar dat kun je ook doorvertalen naar de stallen.
Frank vertelde ons, toen we bij de stal waren, dat ze initieel met ongeveer 15 boeren begonnen zijn. Om te kijken van, kunnen we zo'n stal ontwikkelen die dan ook bij meerdere boeren neergezet gaat worden. Uiteindelijk is alleen André Hoeven aangehaakt. Hoe verklaar je dat? Dat uiteindelijk maar één boer die stap zet?
Ja, dat is denk ik, daar is wel een logische verklaring voor. Je hebt als je start met een bepaald project, heb je zomaar 10, 15 ondernemers geïnteresseerd voor dit soort ontwikkelingen. Alleen ieder traject is heel specifiek, is heel bedrijfsspecifiek. Heb je binnen je gezin een bedrijfsopvolger? In welk gebied ligt je boerderij? En ik ben toch wel heel blij dat we één onderneming hebben die dat door heeft gezet en dit heeft kunnen realiseren.
De melkprijs is voor alle boeren gelijk bepaald, toch? Gelijkgesteld.
Ja.
Dus iedereen verkoopt per jaar of per maand tegen dezelfde prijs aan jullie eigenlijk, aan de coöperatie. Tegelijkertijd heeft deze André Hoeven nu een hele grote investering gedaan. Maar daarmee moet hij eigenlijk net zo rendabel kunnen zijn in zijn businessmodel als een andere boer. Lukt hem dat?
Nou ja, kijk, weet je, als je op een gegeven moment nieuw gaat bouwen, dan pak je eigenlijk alles mee wat nieuw is. Hij heeft inmiddels gekozen voor een stal met een ander opzet, met een vergister erbij, et cetera, et cetera. Dus hij heeft ook nog een aantal voordelen kunnen halen met nieuwbouw. Als je nieuw bouwt, dan neem je eigenlijk alle nieuwe technieken neem je mee. Wat in dit geval ook in kostprijs een voordeel kan zijn.
Het kan ook betekenen dat zijn melk die hij levert, volgens jouw criteria als duurzaamheidsmanager, duurzamer is dan de melk die van een andere boerderij komt. Klopt die conclusie?
Die conclusie zou kunnen kloppen, maar gelukkig hebben wij ook een premiesysteem zeg maar in benen gezet. Waarmee ieder bedrijf zeg maar die duurzaamheidsresultaten haalt, daar duurzaamheidspunten tegenover kan ontvangen. En daar hebben wij een duurzaamheidspremie op ontwikkeld.
Dus dat betekent degene die de meest duurzame melk aan jou levert, heeft uiteindelijk de beste prijs voor zijn melk.
Ja, en die krijgt een hogere melkprijs.
De kaasmakerij hier in de Beemster is klimaatneutraal. Dat zijn jullie al. Hè? Met dat pand waar we hier in zitten, wil je dat pand zien? Zeker ook van boven. Kijk dan ook de video van deze podcast. In 2030 willen jullie dat die hele kaasketen van Kono klimaatneutraal is. Wat is de belangrijkste stap die je daar nog in moet bereiken?
Nou, de belangrijke stap hierin is dat we samenwerken met alle kaaspartners in de kaasketen. En dat gaat eigenlijk van koeienbek tot winkelrek. Dus boerderij, kaasmakerij, transport, opleg, drijpen van kaas. En daarin gaan we zoveel mogelijk reductie behalen. Dus in eerste instantie ga je zoveel mogelijk reduceren. Maar uiteindelijk blijft er een onvermijdbare hoeveelheid CO2-emissie over. Dat gaan we compenseren. En we willen los van dat we klimaatneutraal willen zijn, willen we zelfs klimaatpositief zijn. En we willen dus een positieve impact maken met onze kaas en met onze boeren. Dus dat stukje compensatie willen we ook op de boerenerf met klimaatprojecten, met koolstofvastleggingsprojecten gaan realiseren.
Ja, of zoals de stal met ongelooflijk veel zonnepanelen, waarbij ze veel meer energie teruggeven aan het net dan dat ze zelf.
Ja, en die stroom kopen wij bijvoorbeeld met deze kaasmakerij weer in van onze eigen boeren.
Oh, jij koopt de stroom van de daken van de stallen?
Ja.
En tegelijkertijd, Wim, wordt er natuurlijk in Den Haag en in de politiek uitgebreid gesproken over minder een kleinere veestapel, minder vee. Wat begon met de halvering van de veestapel een paar jaar geleden als retoriek, zou je kunnen zeggen. Hoe gaan jullie met die ontwikkeling om?
De sector in Nederland is op dit moment heel erg gezond. Gezond als je het hebt over de balans tussen datgene wat we hebben met stallen en dieren. En natuurlijk hebben we met elkaar ook een milieuaspect. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog heel veel mogelijkheden om het anders te gaan organiseren dan met minder dieren.
Ja, natuurbeschermers vinden natuurlijk niet hè, dat de balans gezond is.
Nee, nou ja goed, kijk, iedereen, en we wonen gelukkig in Nederland en gelukkig mag iedereen daar ook een mening over hebben. Net als de sector waar wij in zitten daar een mening over hebben. Wat belangrijk is, vind ik, even los van hè, waar dan nu de waarheid precies zit, is dus dat wij wel met elkaar bezig zijn om met elkaar na te denken. Hoe kunnen wij een stap maken vooruit? Dus als je het hebt over klimaataspecten als stikstof, broeikasgas, nou wat Gritsje net ook noemde, als we het hebben over klimaatpositief. Wij zijn, en als Kono, heel druk met onze boeren, met onze kaasmakerij, met onze dienstverleners, met ons vervoer. Alles wat verbonden is van bek tot rek, oftewel van koe tot en met de kaas in het schap, zijn wij bezig met werkgroepen te kijken waar kunnen wij iets doen wat in dit geval reduceert.
Wat zou er nou gebeuren als Den Haag of via Den Haag de provincie uiteindelijk zegt, gemiddeld genomen van de 400 boeren gaan we er 100 stimuleren om te stoppen en die gaan we uitkopen en dan gaan we wetgeving opmaken. 100 gaan er stoppen omdat er een betere balans moet komen. Hoe gaan jullie met zo'n agenda om?
Dan is het gewoon zo. Kijk, als de boeren stoppen, dan een beetje afhankelijk van als een boer stopt, want we hebben ook stoppers, wat gebeurt er dan met die boerderij? En wat gebeurt er met de grond, et cetera, et cetera? Er zijn fosfaatrechten in Nederland inmiddels. Dus ja, goed, weet je, wordt het overgenomen? Wordt het afgeroomd? Wat blijft er dan over? Wij hebben voor onze kaasmakerij hebben wij een hoeveelheid melk nodig om onze kaas te kunnen maken, onze Beemster kaas. Goed, en als wij minder kaas kunnen maken, dan heeft dat natuurlijk een effect. He, want de kosten zijn er, dat betekent eigenlijk per saldo, en dat geldt eigenlijk voor alles, je kostprijs gaat omhoog.
Dus de kaas wordt duurder.
De kaas wordt duurder.
Maar ja, dat is natuurlijk een keuze van politiek en consument. Als je uiteindelijk zegt, kaas wordt een exclusiever product, omdat we een kleinere veestapel willen hebben.
Klopt.
De kaasmakerij waar we hier zitten, die staat in die prachtige Beemsterpolder, UNESCO Werelderfgoed. Rechte lijnen zijn het. Dat kun je ook heel goed zien in de film van bovenaf. En deze kaasmakerij is in 2014 ontwikkeld. En daar was toen al een idee. Die verdozing van het landschap, wat we eigenlijk toen nog niet eens zo noemden, dat willen we tegengaan. We willen hier niet een hele lelijke fabriek neerzetten. Op welke manier is dit pand ingepast in het landschap, hoe groot het ook is?
Onze huidige kaasmakerij, want wij hebben een kaasmakerij en geen fabriek, voldoet niet meer aan de standaard. Dus daar zal iets moeten gebeuren. Plus daarbij wilden we ook toch wel, want we hadden een vraag naar onze kaas. En als, goed, dus we wilden ook groeien. Past er niet meer. Goed, dan moet je dus keuzes maken. De oude kaasmakerij zeg maar uitbreiden, verbouwen en weer zeg maar, brengen tot datgene dat je weer verder kan. Of nieuw. Maar ja, nieuw in polder UNESCO is natuurlijk lastig. En goed, Beemsterkaas, het heet niet van niks Beemsterkaas, die maak je niet op het industrieterrein ergens, zeg maar even Alkmaar. Dat moet je gewoon hier doen.
Nee, dat voelt gek.
Toch?
Ja.
Nou, dus ja, dan ga je lobbyen. Goed, en dan kom je eerst bij de gemeente, en dan kom je bij de provincie, dan kom je bij UNESCO, kom je in Parijs, je komt eigenlijk overal. Goed, en dan wordt er gezegd, nou, oké, er zijn misschien mogelijkheden, maar hè, dan moet het inderdaad niet die grijze doos zijn.
Ja, en qua architectuur heeft het ook prijzen gewonnen. Het is ontzettend transparant. Veel glas, staande pijlers die het ook een beetje opknippen eigenlijk, waardoor het relatief minder groot lijkt. Dat zien we ook terug bij de Konostal, Wim. Dan staat dat er nu, dan heb je dat bereikt. Betekent dat ook dat dat toch uiteindelijk wel een beetje invloed had op de prijs van zo'n kaasmakerij bouwen ten opzichte van een mega simpel pand op een industrieterrein? Dat je wel bewust die keuze moet maken om iets bijzonders te maken wat echt wel een slag duurder is.
Ja, nee, dat is zeker waar. Een kaasmakerij bouwen, even simpel gezegd, met panelen is anders dan deze. Zeker duurder. Daarbij was het ook nog zo dat we heel goed moesten nadenken over de invulling. Want we kregen ook maar beperkt ruimte. Het moest passen in het kavel. Nou, de Beemsterpolder is in 1612 drooggelegd. Dus meer dan 400 jaar oud. De kopergravure, en die is er nog steeds. Dat betekent dat ze alle sloten, alle percelen, alle maatvoering in deze 80 kilometer grote Beemsterpolder is beschreven, moeten we dan voldoen. Dus onze kaasmakerij is gebouwd tussen eigenlijk twee sloten, zoals ze gelegd waren, zeg maar, in de koper gravuren. Er is ook een tunnel gemaakt naar het andere gebouw, zeg maar, om ook ervoor te zorgen dat de transparantie, dat de rechte lijnen, zoals ze ook behoren in deze polder, die bewaard zijn gebleven. Maar goed, we zijn er gewoon, ondanks dat die meer heeft gekost en dat onze boeren daarvoor hebben gespaard. En daar zijn we gelukkig heel erg blij mee en erg trots op.
En dat mag trots zijn. In 2030 moet de hele kaasketen duurzaam zijn. Met de 400 boeren is er nog wel wat te doen. Wim Betten en Grietje Hoekstra zwaaien mij uit. Er zit een blok kaas in het achterzakje van mijn wielerjasje. De kaasmakerij in de Beemster is net zo groot als een groot distributiecentrum in Waalwijk of Roosendaal. De lelijke grijze dozen kunnen een voorbeeld nemen aan hoe het pand van Kono wel in het landschap past. Dat kost geld, maar misschien moeten we dan bereid zijn om meer voor onze producten en bezorging te betalen. Volgens Kees Champagne lost de markt het niet zelf op. De overheid moet afdwingen dat grote dozen mooier en passender worden gemaakt. De Kono kaasmakers willen een duurzame keten. Ja, dan moeten dus alle 400 boeren mee veranderen. De eerste Kono-stal heeft extra subsidie gekregen van de provincie. Anders was de boer niet ingestapt. Zijn wij bereid om meer te betalen voor onze kaas als daarmee alle boeren in de Beemster overstappen op duurzame kringlooplandbouw? En dit gaat niet over idealisme, eigenlijk over harde politieke keuzes. Een grote stal inpassen in het open weidelandschap, dat kan. Ik heb het van dichtbij gezien, ik ben er zelfs doorheen gefietst. Ik fiets verder door Nieuw-Nederland. De volgende aflevering fiets ik naar Den Haag. De stad wil elk jaar 4000 woningen bouwen, maar heeft weinig ruimte. Dat wordt dus inbreiden. En hoe doe je dat dan klimaatadaptief? Hoe bereid je de nieuwbouw ook voor op clusterbuien en hittestress? Vergeet niet de video van mijn fietstocht door de Beemsterpolder te bekijken. De link staat in de show notes op de site van BNR. En natuurlijk onze partner Twijnstra Gudde. Mijn naam is Maarten Mouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag.
Nieuw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Twijnstra Gudde. Impact op morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.